Allemaal heel hartelijk welkom op deze biddag. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. We hebben op deze biddag maar één collecte, de traditionele biddagcollecte. En die is volledig bestemd voor de kerkvoogdij. U kunt de gift via de bank overmaken of in de collectezakken bij de uitgang. We bevelen deze collecte van harte aan in uw milddadigheid en uw gebed. Laten we samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere wil dat wij hem zoeken en hij belooft dat als wij hem zoeken, dat hij ons beloont. Daarom zingen we van Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 139, vers 2 en 4. U omringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. En ook vers 4, waar zou ik uw geest ontvlieden? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? 139, vers 2 en 4, nadat we het geloof beleden hebben met de woorden van de catechismus, zondag 10, over de voorzienigheid van de Heere. En wij belijden daar met de kerk der vaderen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, samen met alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, niet door toeval, maar door zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en door zijn voorzienigheid nog onderhoudt? Dat dient ons daartoe dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn, in alle voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat nog ons toekomen kan een goed vooruitzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. En dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We willen samen een gebed doen voor de opening van het woord en de voorbeden zullen we straks doen na de prediking. Dan kunnen we ook de prediking toepassen in het gebed. Dus laten we nu bidden om de opening van het woord. Hemelse Vader, leert u ons vanavond maar bidden. Zo kwamen ook de discipelen van Johannes eens bij Johannes met de vraag om hen te leren bidden. En zo kwamen uw discipelen bij u, Heer Jezus, met diezelfde vraag: leer ons bidden. En zo komen wij vanavond ook naar u, met diezelfde vraag. Want Heere, bidden is nog niet zo eenvoudig. Want onze harten, die komen niet zomaar afgestemd op u. Wil ons dat vanavond leren, Hemelse Vader, dat we ons hart mogen richten op u, alleen op u. En dat wilt u ons toch leren door uw eigen onderwijs vanuit uw woord, wat vanavond weer aan de orde is in Matteüs 6 in de bergrede, waarin vier versen onze aandacht vragen. Vier versen waarin de wereld van het gebed voor ons open mag gaan. En wilt u dan geven dat het ook open zal gaan? Schenk uw Heilige Geest in het uitleggen van het woord. Schenk uw Heilige Geest in het lezen van het woord. In het begrijpen ervan. En bovenal in het toepassen daarvan. In onze eigen levens. Zo staan wij hier vanavond met lege handen, Heren. In de verwachting dat u ze zal vullen. Dat u onze gebeden hoort. Wil ons zo nabij zijn. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in Matteüs hoofdstuk 6. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 13. Matteüs 6, vers 1 tot en met 13. Heb acht dat u uw aalmoes niet doet voor de mensen om door hen gezien te worden. Anders zo hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan uw aalmoes, uw liefdegave doet, zo laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de geveinsten in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Ze hebben hun loon al helemaal, wil dat zeggen. Maar als u uw liefdegave doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zo zult u niet zijn zoals de geveinsten, de huichelaars. Want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat ze door de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u hem bidt. U dan bidt als volgt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar een paar versen zingen van het berijmde gebed des Heren. Het gebed des Heren, het vijfde gezang, de versen 1, 2, 5 en 7. Als antwoord op de preek zingen we straks van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Dat wil zeggen dat we een eenvoudig hart hebben, wat op de Heere alleen gericht is. Vandaar Psalm 86, vers 6, als antwoord op de preek. De tekst vanavond is Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. En wanneer u bidt, zo zult u niet zijn zoals de huichelaars, want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij van de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Tot zover de tekstlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is biddag. En we zijn hier vanavond bij elkaar gekomen om te bidden. Maar jongeren, jongens en meisjes, tot wie bidden we dan? Van wie verwachten we de verhoring? Dat is natuurlijk een makkelijke vraag. Van God. Je hebt al heel vroeg geleerd. Wat is bidden? Praten met God. We willen dat Hij ons hoort en verhoort. Maar een andere vraag. Kan je ook bidden terwijl je niet praat met God? Ja, dat kan ook. Er zijn gebeden die helemaal niet bedoeld zijn om door God gehoord te worden, maar om door mensen gezien en gehoord te worden. Het zijn alleen niet de goede gebeden. Het kan zijn dat we een gebed doen terwijl we niet praten met God. Een voorbeeld is daarvan bijvoorbeeld het gebed voor het eten. Als je hard gewerkt hebt de dag, je bent op school geweest, je hebt huiswerk op je kamer zitten maken en je hebt honger. Eindelijk is het dan zover, je wordt geroepen voor het eten. Je komt snel aan tafel en je staat op punt om te beginnen. En vader zegt, ho ho, eerst bidden. Oké, heren zeggen deze spijzen, amen. En je valt aan. Is dat een gebed wat de Heere hoort? Nee. Waarom niet? Is die zin verkeerd? Heere, zegen deze spijzen? Heere, zegen het lekkere eten, wat je ook zegt. Nee, dat is niet verkeerd. Maar je hart was verkeerd. Want bij dat gebed, daar was je hart niet bij. Je was meer op het eten gericht dan op degene die het eten geeft. Je hart was niet op God gericht. Je deed het omdat het even moest. Nou, daar gaat het vanavond over. We hebben heel wat om voor te bidden op deze biddag. Maar we willen er wel zeker van zijn dat de Heere ons gebed hoort. Dus voor we gaan bidden, gaan we luisteren naar de Heer Jezus die ons leert hoe we moeten bidden. En dan gaat het er niet zozeer om wat je moet bidden. Dat zegt de Heer Jezus ook in het Onze Vader, vers 9 tot en met 13. Maar het gaat erom, om het hart waarmee je bidt. Het gaat erom dat je hart bij het bidden gericht is op God en dat je Hem vertrouwt. En dat is niet vanzelfsprekend dat we dat doen als we bidden. Dat we ons hart op God richten en dat we Hem alleen vertrouwen. Dat moeten we leren. Daar gaat het over in onze tekst. Jezus vraagt van ons de juiste hartgesteldheid bij het bidden. Dat is het thema. Jezus vraagt van ons de juiste hartgesteldheid bij het bidden. Dan hebben we twee gedachten. Wat is dat, de juiste hartgesteldheid? Dat je hart op God gericht is. In het vertrouwen, dat is de tweede gedachte, dat Hij je Vader is. Dus de juiste hartgesteldheid, dat is je hart op God gericht. In het vertrouwen dat Hij je Vader is. Dus allereerst je hart op God gericht. In onze tekstgemeente komen we twee verkeerde manieren van bidden tegen. De eerste die vind je in vers 5. Wanneer je bidt, wees niet, zul je niet gelijk zijn aan de geveinsden, aan de hypocrieten, want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden. Vorige keer heb ik al gezegd dat woord geveinsden, wat de herzienen vertaalt als huichelaars. Er staat hier eigenlijk een woord wat in het Grieks toneelspeler betekent. Bidden als toneelspeler. Een toneelspeler die doet alsof. Alleen de toneelspelers waar het hier om gaat, die hebben het vaak zelf niet eens door dat ze toneelspelen. Die zijn zo vergroeid met hun hele godsdienstige rol, ook in de manier waarop ze bidden, dat ze zich van geen kwaad bewust zijn. En u en ik kunnen ook zo zijn. Want het zijn mensen, zegt de tekst, die graag bidden. Maar daar is niks mis mee, een gelovige bidt ook graag. Het zijn mensen die in de synagoge bidden. Nou, we zijn niet naar de kerk gekomen om te bidden. Het zijn mensen die ook op de straten bidden. Nou, je mag ook best op straat bidden. Ze zeggen wel eens bidden met de pet op en de pet af. Je kan overal bidden. Maar toch zegt de Heere Jezus van deze mensen, zij hebben hun loon al. Aan hen is hun loon al volledig uitbetaald. Ja, waarom hebben ze hun loon al? Omdat ze met hun gebed een bepaald doel hebben. Opdat zij van de mensen gezien mogen worden. En het woord dat hier staat voor gezien worden is een heel bijzonder woord. Je zou het kunnen vertalen met opdat zij voor de mensen zichtbaar worden. Er zit iets in van schijnen. Zij willen schijnen, zij willen schitteren. Een bekende Nederlander wordt ook wel een ster genoemd. Dat heet ster omdat dat mensen zijn die stralen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ze zijn bijzonder. Deze mensen waar het hier om gaat, willen graag schitteren en stralen. Ze willen graag dat de mensen zeggen, kijk, daar heb je nou een echte bidder. Moet je zien, hij bidt. Dat is nou echt een man van gebed. En hij kan ook heel mooi bidden. Dit soort godsdienst was niet alleen iets van toen. Het is ook iets van nu. Het fariseïsme is in de 21ste eeuw nog niet dood. Het kan ook zo met u en met mij zijn. Ik kan straks mijn gebed uitspreken, zodat u met het idee weggaat, wat heeft de dominee mooi gebeden. Maar weet u wat het probleem is? Als ik hoop dat u dat straks zegt, dan is het maar de vraag of ik echt gebeden heb. Proeft u het? Eigenlijk is die manier van bidden ontzettend oneerbiedig. Want ik kan een hele eerbiedige stem opzetten en toch oneerbiedig zijn. Als we in het gebed ons hart niet richten op God, maar op de mensen, dan is ons gebed geen echt gebed. Dat is hier de kern van de eerste gedachte. Als we in het gebed ons hart niet richten op God, maar op de mensen, dan is ons gebed geen echt gebed. En dat komt in de meest godsdienstige kringen voor. We kunnen ons best doen om zo eerbiedig mogelijk eruit te zien en zo eerbiedig mogelijk te klinken, maar als ons hart niet op God gericht is, is het geen echt gebed. Jezus zegt hier, wees niet als de toneelspelers. Wie bedoelt hij dan eigenlijk? De fariseeën en de schriftgeleerden. Hun godsdienst was een hele buitenkant godsdienst geworden. En hoe kwam dat? Omdat ze de oprechte relatie met God de Vader hadden vervangen. Ze hadden de relatie met God de Vader vervangen. Ja, waarvoor? Want ze bidden wel. En ze geven wel en ze vasten wel, maar hun hart is niet op God gericht. Dat is het probleem. Als je hier naar de kerk komt, maar je richt je hart niet echt op God, dan ben je een huichelaar. Dan ben je een geestelijke toneelspeler. Dat is wat? Ben jij zo'n toneelspeler? Dat heeft te maken met wat je antwoord is op de vraag, ja, waarom ben je nou vanavond naar de kerk gekomen? Omdat het moet. Omdat het hoort. Omdat ik dat gewend ben. Omdat ik een trouwe kerkganger ben. De enige juiste reden om naar de kerk te komen is omdat je ernaar verlangt om een ontmoeting te hebben met je hemelse Vader. En dat is de vraag die door heel hoofdstuk 6 van Matteüs loopt. Is je hart op de hemelse Vader gericht? En dan moet u niet denken dat als je hart niet op God gericht is, dat je dan maar gelijk beter weg kan gaan. Of weg kan blijven, niet eens komen. Want ja, mijn hart is toch niet op God gericht. Nee, integendeel. Als je hart nou niet gericht is op de Heere, dan klinkt vandaag de uitnodiging van de Heere. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Richt je hart op mij, zegt de Heere. Want ik ben jouw hemelse Vader. Nou, de huichelaars in de tekst, die hebben hun hart niet op God gericht. En dat merk je. Dat merk je aan de plaats waar ze bidden. Ze gaan de plekken opzoeken waar ze gezien worden. In de synagogen en op de hoeken van de straten. De kruispunten waar veel verkeer, veel mensen zijn. Daar kan iedereen zien dat ze zulke trouwe bidders zijn. Gemeente, moet u opletten hoe diep de zonde eigenlijk gaat, hè? Waar kom je de zonde tegen? Daar hoef je niet voor naar de rosse buurt van Rotterdam te gaan of een of andere buitenwijk om zonde in de praktijk te zien. Kijk, van die mensen zeg je, ja, die moeten zich bekeren. Hun hart is op de zonde gericht, hun hart is niet op God gericht. Heer Jezus zegt, je komt de ernst van de zonde misschien nog wel meer in de kerk tegen. Als een dominee staat te bidden of te preken en door mensen gezien wil worden. Dan wordt iets heel heiligs als het gebed of als een preek als een dekmantel gebruikt voor mijn zelfliefde. Zo kan het gaan dat je hele heilige dingen gebruikt om er zelf wat mee te worden. Dat is onze zondige natuur. En dat gebeurt als je hart niet op God gericht is. Wat is nou de oplossing? Heel eenvoudig. Je hart op God richten. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? Hoe gaat dat dan praktisch? Nou, dat zegt de Heer Jezus in vers 6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbend, bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ga je binnenkamer in. Letterlijk staat hier, ga je voorraadkast in. De voorraadkast, de plek in huis waar je niet gestoord kan worden. Je sluit de deur achter je dicht. En daar ga je bidden. En waarom? Heer Jezus zegt, in het verborgene is uw Vader. Daar is Hij. Is je hemelse Vader in de voorraadkast? Ja. Dat klinkt heel oneerbiedig, maar het staat er wel. Maar het is dus ook niet oneerbiedig. Jezus zegt hier, je hemelse Vader is daar waar je je afsluit van de buitenwereld. Waar je je afsluit van alles wat je storen kan. Waar je je afsluit van alles waardoor je je niet kan concentreren. Waar je je afsluit van alles waardoor je hart wordt afgeleid van je hemelse Vader. Daar is Hij, op die plek. En dan heb ik aan iedereen een vraag vanavond. Heb jij plekken? Heeft u momenten waar je je kan afsluiten? Een plaats waar niemand je kan storen, dat je alleen bent. Momenten dat je smartphone uitstaat. Want dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Je richt je hart op je Vader als je je van alle andere dingen afsluit. als je alle apparaten die om aandacht vragen afsluit. Daar, zegt Jezus, daar is je Vader. Hij is in het verborgene. Wil je God ontmoeten? Wil je contact met hem? Dat gebeurt op de plaats waar je stil kan worden. En waar alles om je heen gewoon even stil staat. En dat moet je in deze drukke tijd organiseren. Dat gebeurt niet zomaar. Die momenten die vallen niet zomaar vrij. Daar moet je de tijd voor nemen. Daar moet je een plaats voor vinden. Daar moet je dingen voor organiseren. Dat is dus het eerste wat de Heer Jezus zegt. Je hart op God richten doe je door jezelf af te sluiten. Maar dan zegt hij nog iets. Hij zegt... Bid tot uw vader. Dat wil dus zeggen, je moet je gaan bedenken tot wie je nadert. Bid tot uw, staat in het enkelvoud, bid tot jouw vader. En daarom begint het gebed des Heren ook met onze vader. En daarom is de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Gods naam is heilig. We moeten bedenken als we bidden, we naderen hier tot de heilige God. Die ons wil ontmoeten. En als je je dat beseft, dan sluit je je inderdaad af. Als je dat beseft, dan valt weg wat een ander van je denkt. En wat iemand anders van je vindt. Dat maakt dan niet meer uit, want het gaat tussen jou en de Heer. Dan wordt die voorraadkast, als het ware de troonzaal van God, waar jij mag komen om met de koning te praten. Daarom zegt het onze Vader vervolgens, uw koninkrijk komen. Beseffen we dat genoeg, gemeente? Beseffen we dat we naderen straks tot de koning der koningen? We zijn een burger van Nederland, maar dat is pas in de tweede plaats. In de eerste plaats zijn we burger van het koninkrijk van God, dat komende is. En op zijn koninkrijk, daar richten we ons hart op. Dat is het koninkrijk wat we als allereerste zoeken. En dan zegt de Heer Jezus later in de bergrede, en de rest dat ontvang je erbij als je eerst het koninkrijk zoekt. Op deze koning richten we ons hart. Ja, en we onderwerpen ons ook aan deze koning. Want dan bidden we toch ook, uw wil geschieden. Laat uw wil gebeuren, Heere. Zoals de engelen in de hemel uw wil doen. Laat ook op de aarde zo uw wil geschieden. Om te beginnen bij mezelf. Dat is bidden in de binnenkamer. Dat is de drempel overgaan naar de heilige troonzaal van God. Die tegelijk onze Vader is. De wereld en de mensen om ons heen laten voor wat ze zijn. Want ik heb de verhoring alleen maar van hem te verwachten. En moet zo'n gebed dan altijd plaatsvinden, privé in de binnenkamer? Nee, daar gaat het hier niet om. Het gaat om het afsluiten en het beseffen tot wie je nadert. Want de Bijbel staat vol met openbare gebeden. De Heer Jezus geeft het hier als een voorbeeld om aan te geven. Het gaat om je hart ten diepste. Het gebed is niet bedoeld om er zelf wat mee te worden. Om gezien te worden. Anders is het geen gebed. Dan bid je uiteindelijk tot jezelf en voor jezelf. Zelfs het gebed in de binnenkamer kan een verkeerd gebed worden. Als je daarmee begint te adverteren. Stel dat ik in de kerkbode zou zeggen. U moet mij 's ochtends van 8 tot 9 niet storen, want dan ben ik aan het bidden. Ja, dan word ik ook alweer wat met dat gebed van de binnenkamer. Dan ben je ook alweer bezig om door de mensen gezien te worden. Zo gevoelig ligt dit thema. Bidden is je hart richten op God, zonder dat iemand daar met eerbied gesproken iets mee te maken heeft. Dus dat is het eerste. Hart op God gericht. De tweede, de juiste hartsgesteldheid, is vertrouwen dat God je Vader is. Vers 7. En als u bidt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Kijk, aan de ene kant moeten we niet zijn zoals de fariseeën en de schriftgeleerden die bidden als toneelspelers. Die richten hun hart niet op God. Maar aan de andere kant, zegt de Heer Jezus, je moet niet als de heidenen worden. En wij denken dan bij heidenen aan atheïsten, mensen die niet in God geloven. Maar een atheïst in onze tijd is een ander soort heiden als in de tijd van de Heer Jezus. De heidenen van onze tijd die bidden helemaal niet. Nee, die geloven niet eens dat er een God bestaat. Laat staan dat je dan bidt. Het woord wat hier staat bij heidenen, dat wil eigenlijk zeggen volkeren. Want de omliggende volkeren, die hadden ook hun gebeden. En die hadden hun eigen goden tot wie ze baden. De Romeinen, die bidden tot Venus, tot Juno, tot Apollo, tot Diana. Zo kan je de hele rits op noemen. Zij baden tot die goden. En hoe baden ze tot die goden? Met een ijdel verhaal van woorden, zegt de tekst. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Herzine die zegt, het is een omhaal van woorden. Het tweede gedeelte van de tekst geeft er wat licht op. Daar staat namelijk, zij menen dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Ze gebruiken een grote hoeveelheid woorden. En dat is ook heel erg nodig, want die goden die staan heel ver weg van ze. En die goden die hebben zo hun eigen bezigheden. Je moet de aandacht trekken, je moet hard roepen. Denk maar aan die Baalpriesters, die riepen tot de Baal en dat Elia daarbij stond te spotten met ze. Die zegt, nou misschien ligt hij net even te slapen of is hij op vakantie of zo. Moet je harder roepen? Nee, de goden, zo werd hun geleerd, die moesten ook met allerlei offers omgekocht worden om te doen wat jij wil dat ze doen. En zo werden er hele lange gebeden geuit om die goden maar te overtuigen. En dan zegt de Heer Jezus, kort en krachtig in vers 8, word dan hun niet gelijk. Wees niet zoals die heidenvolken. Denk niet dat je met een goed, mooi en een lang en overtuigend gebed meer kans op verhoring maakt. Wat is het probleem van de heidenvolken? Het probleem van de hypocrieten is dat ze hun hart niet op God gericht hebben. Het probleem van de heidenvolken is dit. Ze hebben wel goden, maar die staan heel ver af. Er is geen relatie tussen degene die God vereert en die God zelf. Er is geen band. De goden van de heidenen zijn geen vader. En dat was niet alleen toen zo, dat is vandaag nog steeds. Jongeren, dat is het grote verschil tussen de God van de Bijbel en alle andere godsdiensten. Allah is geen vader. Boeddha is geen vader. En je kunt alle godsdiensten nagaan. Ik ken geen enkele godsdienst die zegt, onze God, dat is onze vader. De God van de Bijbel is een God die zegt, ik ben je vader. Wat betekent dat? Onze God is de God die per definitie een God van relaties is. Een God die de relatie met zijn kinderen zoekt. Een God die zich aan ons verbonden heeft. Een God die je kent. Die precies weet hoe je in elkaar zit, want hij heeft je gemaakt. En daarom weet hij ook wat je nodig hebt. De heidenvolken, zegt hier Jezus, die hebben niet zo'n God. Toen niet en nu niet. Ze hebben geen God die weet wat ze nodig hebben. En daarom doen ze er heel erg lang over om die zogenaamde goden te vertellen wat ze voor hen moeten doen. Het helpt hen helemaal niks. De heidenvolken hebben goden die ver afstaan en waarmee ze geen relatie hebben. Dan zegt de Heer Jezus in onze tekst, als je tot God nadert, dan moet je naderen in het vertrouwen dat Hij je vader is. Dat Hij je vader is die weet wat je nodig hebt. In dat vertrouwen mogen we tot Hem naderen. De Heer weet allang wat we nodig hebben voordat we gaan bidden. We hebben een vader die weet wat zijn kinderen nodig hebben. We hebben een vader die als hij je aanziet komen al weet wat je gaat zeggen. Hij ziet je hart als je tot hem komt. En daarom hoeft je gebed ook niet mooi te zijn. Daarom hoeft het gebed ook niet perfect te zijn. En je kiest misschien ook helemaal niet de juiste woorden. Maar toch, de Heere weet wat je bedoelt, want Hij kent je hart. Hij luistert niet alleen naar wat je zegt en hoe je het zegt. Maar Hij weet ook wat er in je hart omgaat en wat je verlangt. Al lukt het je niet om dat in woorden soms uit te drukken. Zo mag je komen. Mijn hemelse Vader, U weet alle dingen. U weet wat er in mijn hart is. Dat hoef ik U eigenlijk helemaal niet te vertellen. Want U weet dat veel beter dan dat ik dat weet. U kent mij door en door. Gemeente, dat is heerlijk als je zo mag bidden. Dat geeft ook ontspanning in het gebed. Dan hoeft dat gebed niet mooi te zijn als je hart maar op Hem gericht is. En als je er maar op vertrouwt, mijn Vader weet wel wat ik bedoel. En dat Hij mijn Vader is, dat betekent niet alleen maar dat Hij alles van me weet. Maar ook dat Hij voor me zorgt. Daarom is het vader, een vader die zorgt voor zijn kinderen. Dat hoort bij een vader. En later zegt de Heer Jezus in Matthäus 7, ja, is er dan een vader bij jullie die van wie zijn zoon om een brood vraagt? En dat hij dan in plaats daarvan een steen aan zijn brood, aan zijn zoon geeft? Nee, dat doen mensen niet, dat doen vaders niet. Wat leren we hieruit? Je hoeft de Heer niet te overtuigen dat je iets echt nodig hebt. We vragen om ons dagelijks brood in het vertrouwen, de Heer weet dat we het nodig hebben. En tegelijkertijd, hij weet nog veel beter wat we nodig hebben dan dat ik dat weet. Jongens, meisjes, jongeren, toen je heel jong was en het werd winter, toen hoefde je niet aan papa of mama te vragen, mag ik alsjeblieft een winterjas, want het wordt nou wel heel koud buiten. Nee, nog voordat je erom vroeg, toen zei mama al, we moesten maar eens naar de stad gaan om een winterjas voor je te kopen, voordat het straks koud wordt. Nou, zo is dat met de Heere ook. Dat God je Vader is, dat betekent dat Hij nu al bezig is met de zorg voor ons die we het komende jaar nodig hebben, die we over 2 jaar nodig hebben, waar we nog niet eens aan kunnen denken wat we nodig hebben. Hij plant vooruit. Hij zorgt voor je nog voordat je erom vraagt. En gemeente, hoe ontspannen kun je dan de toekomst in? Dan hoef je niet heel krampachtig alles te berekenen. Dit moet ik aan de Heere vragen, dat moet ik vragen. En als ik dat maar niet vergeet, want als ik dat niet vraag, ja, dan krijg ik het misschien ook niet. En dan wordt bidden een activiteit waar je doodmoe van wordt. Nee, je mag vertrouwen, Vader weet wat ik nodig heb. En Hij weet het niet alleen, Hij geeft het ook nog. Dat wil zeggen, Hij stuurt geen rekening na. Jongeren, heb je toen je die nieuwe jas kreeg van je vader en moeder een tikkie gekregen? Wil je dat wel even betalen? Of werd er toen gezegd, nou, dan moet je wel 4 zaterdagen in de tuin komen werken om die jas terug te betalen? Nee, je krijgt het. Je hoeft er niks voor te betalen. Ja, wat je aan hen schuldig bent, dat is je dankbaarheid. En je liefde en het vertrouwen. En zo staat bij de hemelse Vader ook. Het is niet meer dan normaal dat je Hem voor alles wat je krijgt dankbaar bent. En dat je Hem je liefde ervoor teruggeeft. En je volledige vertrouwen. Het is niet vanzelfsprekend dat Hij het allemaal geeft. Als je alles bedenkt wat je van Hem krijgt, dan zijn er 10.000 redenen en nog meer om Hem lief te hebben. En om Hem te vertrouwen. Ja, het is bijna, ik zou bijna zeggen, het is onbeschoft om Hem niet te vertrouwen. En om Hem niet lief te hebben met alles, als je alles bedenkt wat Hij geeft. De Heere weet wat we nodig hebben. Hij weet wat ons lichaam nodig heeft. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Hij weet wat onze ziel nodig heeft, vergeving. En Hij leert ons daarom bidden, vergeef ons onze schulden. Hij weet wat we in het leven geestelijk gezien nodig hebben. Help in de verzoekingen. Verlos ons van de aanvallen van de duivel. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 3 voorbeelden van de dingen waarvan de Heere weet, we hebben het nodig, dagelijks brood, vergeving en kracht om niet ten prooi te vallen aan de duivel. Dat hebben we nog meer nodig. Ziet u, als je vertrouwt op je hemelse Vader, dan zijn lange gebeden met veel omhaal van woorden helemaal niet nodig. Ja, is elk lange gebed dan verkeerd? Nee, ook daar heeft de Bijbel voorbeelden van. En weer moeten we dan zeggen, het gaat om het hart wat erachter zit. Kinderen hebben soms een hart dat overloopt om aan vader of moeder te vertellen wat ze vandaag hebben meegemaakt. Maar we hoeven niet lang te bidden, omdat de kans om verhoord te worden dan groter is. En je bidt lang, omdat je zoveel aan vader te vertellen en te vragen hebt. Als je hart gericht is op God de Vader, dan kan je heilig ontspannen zijn in je gebeden. En dan gaat het er niet om wat je allemaal bidt, maar dat je je hart uitstort voor God. Een ware gelovige stemt zijn hart af op de Heere. Die richt zich op de Vader. En die stort zijn hart voor hem uit. Om zoals een kind te vertellen wat er in je omgaat. Waar je zorgen over maakt. Waar je moeite mee hebt. En waar je blij mee bent. Nog 1 vraag. Kunnen we met het oog op wat er nu allemaal gezegd is nog wel samen bidden hier? Of moet ik u allemaal naar huis sturen om thuis een stille plaats te zoeken? En daar onze gebeden te doen? Nee, dat hoeft niet. We zijn hier als het goed is, binnengekomen met het besef. We komen hier in het huis van gebed. En laat deze kerkzaal de binnenkamer voor ons zijn. Dat we als het ware, als we zo onze ogen sluiten, onze ogen ook afsluiten van degene die om ons heen zijn. En ons hart richten op God. Want als ons hart gericht is op God en we vertrouwen erop dat Hij onze Vader is, dan is dit zo'n verborgen plek. Dan is dit zo'n voorraadkast. Dan is hier de binnenkamer. En dan is de Heere hier aanwezig. Dan zien wij Hem misschien niet. Maar dat zegt de tekst ook niet. Je ziet God niet in die binnenkamer, maar er staat nog iets veel rijkers. Uw Vader die in het verborgene ziet. Wij zien Hem niet, maar Hij ziet ons wel. Als ons hart gericht is op God en we vertrouwen dat Hij onze Vader is, dan is Hij het die ons ziet en hoort. En dan is Hij het die onze gebeden belonen zal. Amen. willen onze voorbeden doen op deze biddag. Ik zal ook voor de zieken in het algemeen bidden, maar we willen dank zeggen vanavond met mevrouw Nobel dat de operatie aan de stembanden geslaagd is. En we willen voorbeden doen voor mevrouw Romer uit Portugal. Ze is opgenomen in het ziekenhuis met een ontsteking aan de galblaas en de alvleesklier. Laten we samen bidden, gemeente. Onze Vader in de hemel, wat zijn we rijk bevoorrecht dat we u met die vadernaam aan mogen spreken. Help ons, als we onze voorbeden doen, om ons hart op u en op u alleen te richten. En dat we ons beseffen wie u bent, onze Vader, die heilig is, die onze koning is en die al onze liefde en aanbidding waard is. Heere, zo willen wij u erkennen als onze Vader door het offer van de Heer Jezus Christus, die ons geadopteerd heeft in uw huisgezin. En Heere, dan leven wij in een wereld die vol is met crisis. De gezondheidscrisis is nog niet voorbij, of nou is er een oorlog uitgebroken. En er wordt gewaarschuwd voor een economische crisis, een energiecrisis. Maar Heer, toch is het voor ons geen crisis als wij beseffen dat u onze Vader bent. En wij komen tot u, Vader, omdat er velen zijn die wij vanavond ook hier in de kerk missen. In de kerk, maar vooral bij uw huisgezin. Er zijn kinderen van ons, van de gemeente, die hier eens waren en die hier trouw kwamen, die we bij het doopvont brachten en die nu midden in de wereld leven, die in de macht van de duisternis zijn. Heere, u heeft hier gezegd dat u hun Vader bent. Een Vader, dat bent en dat blijft u. Ook voor die verloren zonen die zo ver weg zijn, maar ze moeten wel terugkomen, Heere. Breng ze terug bij u. Ja, Heere, dat is eigenlijk toch de diepste crisis waarin de hele wereld ligt. De crisis van de verloren zoon die weggedwaald is bij de hemelse Vader. Die zich niet meer herinneren aan hun Vader en die er alles aan doen om die Vader te vergeten. Terwijl die Vader juist van hen af weet en voor hem wil zorgen. O Heere, er zijn er zoveel weggedwaald, hun eigen weg gegaan en alle goede regels van Vader losgelaten. En wij verheffen ons niet, want wij zijn ook verloren. Wij waren ook verloren. Maar u gebruikt toch ook de crisis van de wereld om velen terug te leiden tot u. Dat net als bij die verloren zoon die zo ver weg was, de crisis van de hongersnood hem weer terug deed denken aan hoe goed het bij zijn vader was. Heere, laat ons dan niet zijn als de oudste broer in de gelijkenis, die oordelend op een afstand bleef staan. Maar geef dat wij een hart hebben wat deelt in de vreugde van het verlorene wat gezocht is en gevonden is. Heere, geef zo in Nederland, in ons vaderland, een terugkeer tot u. Laat het besef doordringen bij de mensen om ons heen dat ze zonder Christus verloren zijn en dat ze met Christus niet alleen een verlosser hebben, maar ook een Vader hebben die voor hen zorgt en een Geest die hen leidt. Laat zo uw koninkrijk uitgebreid worden. En laat het rijk van de Satan worden verstoord. Heere, de Satan woedt rond, gaat rond in deze wereld. In het groot en in het klein, grote oorlogen zijn gaande. In het bijzonder denken we dan aan de oorlog die woedt in Oekraïne. U weet welke machten daar op de achtergrond allemaal werkzaam zijn. Wij hebben daar geen weet van. En u weet ook hoeveel leed deze oorlogen geven aan beide zijden. Heere, geef oprecht leiderschap aan beide kanten. En op alle niveaus geef dat aan mensen zijn wiens hart erop gericht is. Op u en op de vrede en op de vredevorst. Zegen alle inspanningen die gedaan worden om te deescaleren, om mensen een veilig heenkomen te geven. Want we denken aan al die vluchtelingen die op de vlucht zijn. Voor al die mensen die achter moesten blijven omdat ze niet konden vluchten. Ouderen, mensen die een essentieel beroep hebben in politie of in het leger of wat dan ook. We denken ook aan hen die willen vluchten, maar die omsingeld zijn. En die bij wijze van spreken als ratten in de val zitten. We bidden voor slachtoffers die gewond zijn. Voor hen die mensen verloren hebben. Of die niet weten of hun familieleden of vrienden nog wel in leven zijn. En Heren, we bidden ook voor het grotere geheel, de dreigingen die hiervan uitgaan. Als er met kernwapens, als het ware, gedreigd en gespeeld wordt. Heer, bescherm ons. Bescherm deze verloren wereld. En red deze verloren wereld. We denken aan ons eigen land. De politiek op landelijk niveau is zoveel wijsheid nodig. Bij de regering, de ministers, staatssecretarissen. Om het land te leiden. Om in de crisis leiding te geven. Geef ze wijsheid, Heren. We bidden ook voor de politiek plaatselijk. We mogen volgende week onze stem uitbrengen. Maar u regeert. Geeft u christenen, Heren, op sleutelposities. Geef trouw bij de christelijke minderheid in de politiek. Geef een goede invloed die zo nodig is. Dat er een zoutend zout en een lichtend licht op allerhande plekken in de maatschappij mag zijn. Een klein beetje zout kan al heel veel uitmaken. Onze kracht is klein, Heren, maar geef dat we als christenen op de plaats waar we gesteld zijn wel een grote invloed mogen uitoefenen. Niet om er zelf wat mee te worden, maar opdat u daarin geëerd wordt. We bidden u ook voor het provinciebestuur en de waterschappen. Juist op het gebied van landbouw en de waterveiligheid zijn ook zij belangrijk al. Zijn ze op de achtergrond werkzaam en horen we er niet heel veel van. We bidden u voor het werk in de landbouw, in de tuinbouw, in de veeteelt, in de visserij. Hier en in al deze gebieden is er zoveel te doen als het gaat om regelgeving. En daar worden zoveel problemen daar in bedrijven gevoeld daardoor. De zogenaamde stikstofcrisis die gecreëerd is. Op zoveel manieren zijn de boeren de afgelopen decennia dwars gezeten en de vissers. Geeft u daarin een kentering. Heere, geef ons dagelijks brood. Voedsel is zo nodig. Geef een goede oogst dit jaar. En geef dat daar in de oorlogsgebieden waar niet gezaaid kon worden, dat daar ook het voedsel zal komen. Dat we mededeelzaam met elkaar zullen zijn. Als mensen, dat we overal beseffen, we moeten overal gevoed worden. Niet alleen in het rijke Westen, ook in de arme landen. Heren, we denken ook aan de weersomstandigheden die zo extreem worden. Dat we de juiste voorzorgsmaatregelen mogen treffen. Maar ook dat het ons afhankelijkheid leert van u. We bidden u voor iedereen die werkt in gevaarlijke beroepen, die met machines moeten werken. Mensen die op een grote hoogte moeten werken. Of in de bouw, of met gevaarlijke stoffen moeten werken, in de haven of waar dan ook. Geeft u bescherming. We bidden ook voor al het werk wat thuis wordt gedaan in de gezinnen. Het werk op de scholen. Door personeel, door juffen en meesters en docenten, ondersteunend personeel. Maar ook de kinderen en de jongeren die op school hun werk doen. Verbind daar uw zegen aan. Ook juist bij diegenen die moeilijk leren. Die daar echt veel aan moeten doen. En die een achterstand hebben opgelopen door corona. Wees ze nabij. We bidden voor onze gezinnen, Heren. Geef dat onze kinderen en de jongeren ouders en grootouders hebben die hen voorgaan in de weg van de Heere. En dat ze daardoor ook u willen dienen. dat ze daar als het ware jaloers op mogen worden. We bidden nu ook voor hen die hier nog wel in de kerk komen, maar die innerlijk aan het afhaken zijn. En dat kunnen jongeren zijn. Dat kunnen ook ouderen zijn. Heer, we bidden om bescherming voor hen. Houdt u hen vast. Dat bidden we ook voor de kinderen die in deze moeilijke tijd opgroeien. Geef ze al heel jong het besef dat ze door Jezus Christus een kind van de Vader mogen zijn. En bij u mogen schuilen. Bescherm ook het ongeboren leven. De vrouwen in onze gemeente die ook zwanger zijn. Wees dan bij hen die geen kinderen hebben en dat als een verdriet ervaren. Wees u bij huwelijken waar spanning is. Waar gebrokenheid is. Geef dat we, als daar spanning is, het eigen belang niet zoeken, maar het belang van de ander. Laat de gemeente, laat onze huwelijken toch het beeld van de Heer Jezus weerspiegelen. Die de eenheid zoekt, die liefde is. Die de bruidegom van zijn gemeente is. En heren, waar daar waar relaties scheuren en kapot zijn. Heren, u bent de God van Kana. U wil heling geven. Wees bij die kinderen die geen ouders meer hebben. Of ze nou jong zijn of oud zijn. Het is een gemis, heren. Soms is het zelfs een trauma. Wees daar nabij. Heren, laat onze kerk, onze gemeente bestaan uit allemaal kleine gemeenten. Gezinnen waar u gediend wordt. Maar laat de gemeente ook zijn als één groot gezin. Niet als los zand. Maar als een warm gezin, een warme deken waar eenzamen welkom zijn. Waar alleenstaanden zich thuis mogen voelen. Waar ook mensen, waarin de maatschappij raar naar gekeken wordt, welkom zijn en gastvrij onthaald worden. En met open armen ontvangen worden. Laat het een plaats zijn, de gemeente waar liefde en vrede woont. We bidden u voor hen die voornemens zijn om te gaan trouwen. Maar ook voor de alleenstaanden. De weduwen en de weduwnaren in hun eenzaamheid. Heren, wilt u bij de alleenstaande een levenspartner geven aan hen die daar zo naar verlangen? En anders de kracht geven om de weg alleen te gaan. Als uw weg anders is met hen. Wees ook nabij hen die een kruis moeten dragen vanwege hun homoseksuele geaardheid. Laat er ook voor hen een plaats zijn in de kerk. Een veilige plaats. Niet een plek van schaamte, maar een plek van veiligheid. Heer, wees u nabij hen die geestelijk alleen staan in hun huwelijk of in hun familie. Die misschien de enige zijn in het gezin die u als hun vader kennen. En die daardoor niet begrepen worden door de mensen om hen heen. Ook daar is toch het lijden. Heer, wilt u daar heel nabij zijn. We bidden u voor hen die door ziekte of ouderdom al zo'n lange tijd niet meer in de kerk kunnen komen. Heren, er zijn zo geregeld zieken die we aan u opdragen. Zoveel namen. Van ernstig zieken, van mensen die voor een ingreep naar het ziekenhuis moeten. Wat leven we in een gebroken wereld. We mogen u ook dankzeggen dat er veel ook zijn die weer genezen mochten worden. We denken ook aan operaties die geslaagd zijn, zoals bij mevrouw Nobel van de week. Ook aan hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zoals mevrouw Romer. Geef daar genezing, heren. Breng haar weer thuis en bewaar en spaar haar voor haar man, haar familie. Heren, wilt u bij uw kerk wereldwijd zijn? Dat we onze taak juist in deze tijd zo serieus nemen om het evangelie uit te dragen. En dat we bij die opdracht blijven. We kunnen ons met heel veel dingen bezighouden waar u ons niet toe geroepen heeft. U heeft maar één opdracht gegeven, het evangelie verkondigen aan alle creaturen. Door het woord te brengen en door ons handelen. Geef eenheid rondom datzelfde evangelie. Als we ons daarop richten, heren, dan is de kerk toch één. En dan kunnen we toch ook eenheid uitstralen. Neem de verdeeldheid weg, ook waar er zoveel spanningen zijn, internationaal, ook nationaal. We denken hier aan de christelijke gereformeerde kerken in Nederland, die een hele spannende synode, die naar een hele spannende synode aan toewerken zijn en waar er zoveel zeggen, wij weten geen uitkomst meer. Heere, bewaart u daar de eenheid. Bewaart u dat kerkverband. Ze hebben in aanloop naar 2004 voor ons gebeden. En nu bidden we voor hen. We bidden nu ook voor Israël. Uw volk, onze oudste broer. De politiek daar, dat daar stabiliteit mag zijn. Voor alle plannen waar ze bezig zijn met vredesbesprekingen. Maar die aardse vrede, die zal daar toch niet komen, Heer, als er niet bij u gezocht wordt. En de duivel wil er ook geen vrede hebben. We bidden u voor Jeruzalem, de stad van de vrede. Heer Jezus, trek uw volk tot u. En geef dat ze het niet bij hun bondgenoten de kracht zoeken, maar bij u de kracht zullen zoeken. En zo bidden we voor de christenen uit de Joden en ook de christenen uit de Palestijnen, die daar een minderheid zijn. Wees ze nabij. En wees ook bij al die Joden die onderweg zijn naar Israël. Geef dat ze niet alleen de weg naar het land zullen vinden. Naar het land Israël, maar ook naar de God van Israël. We bidden u voor al het gemeentewerk. Wat een genade gaf u ons ook het afgelopen jaar weer. U betoonde zich werkelijk als een vader voor deze gemeente. Want u gaf ons allemaal een plaats in uw huis. Niemand hoefde de deur gewezen te worden in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend was. U gaf ook een plaats aan uw tafel. Ook dat ging door. Ja, al uw werk mocht doorgaan. Heere, vergeef ons waar wij het zo vaak lieten afweten. U hebt zoveel trouw aan ons betoond. En wie zijn wij? Dat u dat voor ons gedaan heeft. Vergeef ons onze ontrouw. En geef groei van de gemeente, vooral in de diepte, dat wij mogen wortelen in de kennis van u en in uw genade. Dat we u beter mogen leren kennen en dat we daardoor ook meer op u gaan lijken. Schenk het geloof waar nog ongeloof is. En vermeerder het geloof waar klein geloof is. Gebied uw zegen over ons, Heere, laat er op geen enkele wijze een wortel van bitterheid onder ons groeien. Dat kan zo makkelijk onderhuids in onze harten door voortwoekeren. Laat de liefde heersen onder ons. En geef dat de hoop, de verwachting van uw koninkrijk ons allen verbindt. Dat we met elkaar mogen uitzien naar de dag van Jezus Christus. En laat al ons werk daarop gericht zijn. Het werk in de eredienst, als we u als gemeente mogen ontmoeten. Het bezoekwerk, als ambtsdragers de huizen in, naar de huizen gaan en het gesprek over u aangaan. Maar ook dat we als gemeenteleden elkaar onderling mogen ontmoeten en dat daar ook geestelijke banden verdiept en versterkt mogen worden. Ik bid u voor de kerkenraad in het leiding geven. Voor mij in het zoeken naar wat nodig is om de gemeente in de prediking leiding te geven. We bidden u ook voor de gastvoorgangers. Geef hen alles wat nodig is. En laat het ook ons telkens weer verrassen hoe u door een gastvoorganger tot ons wil spreken en dat dingen mooi aan mogen sluiten. We bidden voor het jeugdwerk, voor al het verenigingswerk, voor de vele activiteiten die we mogen doen. Geef dat het allemaal samenbindend werkt. En laat iedereen daarbij aanhaken en niet afhaken. En geef dat er niemand in de gemeente vergeten wordt. De zieken niet, de mensen die we niet meer zien niet, de psychisch zieken niet. En alles wat ons hart kan benauwen, mensen die met heel veel zorgen rondlopen. Met ouderen, met rouwdragenden. Heren, ze horen er allemaal bij. Geef dat we ze niet vergeten. En breid de gemeente ook uit van buiten, vanuit het dorp, vanuit dit eiland. Daar wordt werk voor gedaan. In de eerste plaats door de gemeente zelf. Door de mensen, de leden van de gemeente, die met hun leven het getuigenis van Jezus Christus laten zien. Maar zegen ook het werk van Jos. En er lopen ook heel veel leden hier rond op het eiland die we nooit meer in de kerk zien. En er zijn ook mensen met wonden door de kerk opgelopen. Brengt u ze terug. Genees hen. En laat de mensen van de kerk geen aanleiding zijn om bij u weg te gaan. Breng ze terug, ook hen die wij niet meer kunnen bereiken. Het gaat toch om uw koninkrijk, Heere. En van u is de kracht. En van u is de heerlijkheid. Aanvaard zo onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God. Met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.